Mag je God uitdagen? Psalm 45, Psalm 80. Het volk verzondigde het steeds, vergelijk Job. Ja, hoe eigen mag je worden met de Heere? Dat ligt eraan wie je bent, denk ik. Van Abraham lezen we 3 keer in de Bijbel dat hij de vriend van God was. En vriend betekent vertrouweling. Iemand met wie je zo eigen bent dat je geen geheimen voor hem hebt. In Genesis 18 zegt de Heere, zou ik voor Abraham verbergen wat ik ga doen. En wij denken erbij, hij is immers mijn vriend. Ook al komt die uitdrukking pas later voor in Kronieken en Jesaja en Jacobus. Hij is mijn vriend. En van Mozes ook. God ging zo vertrouwelijk met hem om zoals een man omgaat met zijn vriend. Ik meen Exodus 32. Dus nee, God uitdagen, dat is niet voor iedereen weggelegd. Maar hoe eigener je met hem bent, hoe meer je de verborgen omgang kent. Psalm 25, de nieuwere vertalingen zeggen vaak vertrouwelijke, de intieme omgang. Misschien is dat ook wat mooier, wat in ieder geval wat begrijpelijker. De intieme omgang is voor hen die hem vrezen. Dat is, dan is er heel veel plek voor uitdaging, als dat het goede woord is. Bij Job zie je dat spanningsveld. Dan wordt hier naar Job verwezen. Dat spanningsveld, doordat Job zich er heel goed van bewust was dat hij geen volmaakt mens was, punt 1. Maar punt 2, dat hij niet zulke verschrikkelijke dingen had gedaan als waar zijn vrienden hem van beschuldigden. En daarom is hij ook wel een beetje teleurgesteld over God. Als hij nou helemaal niet zulke verschrikkelijke dingen heeft gedaan, dat zeiden die vrienden, hè? Als je zo zwaar gestraft wordt, ja, dan moet je wel heel erge dingen hebben gedaan. Maar hij wist, dat heb ik niet. Dus hij zegt tegen de Heere God, waarom straft u mij dan zo? Eigenlijk had hij dezelfde theorie over God als die vrienden, maar dan omgekeerd. U straft mij en ik heb niks gedaan. En daarbij gaat hij heel ver. Zodanig dat je zegt, nou, dat gaat af en toe wel langs het randje als het er niet overheen gaat. Maar hij zegt dat als iemand die God nooit loslaat. Zijn vrouwen zijn meteen, als het moeilijk wordt, wat heb je aan zo'n God? Aan de kant. Waarom zeg je God niet vaarwel? Dat doet hij op nooit. Job 13 vers 15, daar, althans in een vertaling, de NBG-vertaling bijvoorbeeld. Maar ik vind het wel heel mooi als je het zo weergeeft, maar je kunt het anders weergeven. Wil hij mij doden? Ik blijf op hem hopen. Dat wil zeggen, hij kan met me doen wat ik wil, wat hij wil, maar ik blijf me aan hem vasthouden. Hij is zo eigen met God, zo intiem met God, dat hij dingen kan zeggen die jij en ik misschien niet zo intuïtief zouden durven of mogen of willen zeggen. En toch komt dan Elihu, die is van een ander hout gesneden, dat is die vierde vriend. En die komt niet Job van verschrikkelijke dingen beschuldigen, maar die pakt hem wel precies op dit punt. Je mag dan zo vriendschappelijk met God omgaan, Job, maar hij is toch niet het vriendje van de lagere school. Er blijft toch altijd wel een enorme afstand. Dus hij beschuldigt Job ook, maar op een andere manier. Je kunt daarin te ver gaan. En ik denk dat het uiteindelijk ons niet past om te zeggen wie daarbij nou over de schreef is gegaan en wie niet. Ik liep pas langs mijn boekenkast, ik had zin om een boek te lezen. Dat heb je wel eens zo. En ik heb er verschrikkelijk veel, ik heb bij de verhuizing verschrikkelijk veel weggedaan, maar er is nog verschrikkelijk veel over. En ik bad echt, Heere God, laat mij uit mijn eigen boekenkast een boek pakken dat van pas komt. En toen trok ik een boek uit de kast, dat had ik nog nooit gelezen. Ik wist niet eens dat ik het had. En het ging over het boek Job. En ik heb ervan genoten. Een degelijke hervormde zuster, jij kent haar ongetwijfeld. Trudy van der Spek, Begeman. Ik ben niet met alles eens wat ze zegt. Ze vergelijkt Adam en Eva met de Israël en de kerk. Nou, oké, maar voor de rest prachtig. En zij zit ook met Elihu in de maag. Of ze er helemaal goed uitgekomen is, weet ik niet. Maar zij zegt, Elihu gaat zelf ook weer over de schrift. Het is natuurlijk ook moeilijk op dit punt om helemaal zuiver te zijn in je spreken. Maar Eliu is in ieder geval van ander hout gesneden dan die andere drie vrienden. Want aan het eind van het boek, dat is natuurlijk heel belangrijk, is God heel boos op die drie vrienden, maar niet op Eliu. En hij zegt dit van die drie vrienden. Jullie hebben niet recht van mij gesproken zoals mijn knecht Job heeft gedaan. Met andere woorden, God maakt Job geen verwijt, althans niet tegenover waar die vrienden bij zijn. Maar hij zegt wel tegen ze, jullie hebben niet recht van mij gesproken, zo ben ik niet. Job heeft een correct beeld van mij. Zo ben ik. En daarom mag Job ook zijn vragen stellen. Maar als God met Job alleen te maken heeft, dan zegt hij ook dingen zoals in mijn woorden uitgedrukt. Job, wie ben jij nou helemaal? Was jij soms mijn adviseur toen ik de wereld in elkaar gezet heb? Moet ik jou vragen hoe ik het beter had kunnen doen? Weet je hoe moeilijk het is om een wereld te besturen die beheerst wordt door machten zoals de Behemoth en de Leviathan? Het beroemde antwoord van Job, waarbij je denkt als goede theoloog zo, dan krijgen we het eindelijk allemaal keurig op een rijtje gezet. Maar eigenlijk is het antwoord van de Heere God, je bent te klein Job, dat ik je dat anders zou kunnen uitleggen. Dat is wel even een simpele samenvatting van mij. Maar eigenlijk neemt hij Job ook niet zo kwalijk dat hij zo gesproken heeft. Want daarvoor, als ik het zo zeggen mag, stelt God ook die intimiteit met Job op zijn... Weet hij op zijn waarde te schatten. Hij zegt niet voor niets een paar keer aan het begin van het boek, heb je wel acht geslagen op mijn knecht Job. Want niemand is zo oprecht godvrezend, vroom en oprecht godvrezend en wijkende van het kwaad. Wauw. Van wie van ons kan de Heere God dat zeggen? Die en die, dat is nou echt iemand die is vroom en oprecht godvrezend en wijkende van het kwaad. En dat zegt hij tegen de duivel. Dus mag ik het even zo op zijn Hollands zeggen, Job kan een potje breken bij de Heer. En toch heeft Elihu ook weer een beetje gelijk. Maar laten we het verder maar laten rusten. Ik durf wel te zeggen dat ik denk dat de Heere God het liever heeft dat iemand zo intiem met hem is, dat hij daarbij woorden van aanklacht uitspreekt, waarbij hij misschien wel een beetje te ver gaat, maar waarbij hij in elk geval altijd zich aan God blijft vastklampen. Als hij mij wil doden, ik blijf op hem hopen, waarbij hij God nooit loslaat en God laat hem ook niet los. Ja, zo zie je dat in de psalm ook, psalm 44. U noemt 45, maar misschien was 44 eerder bedoeld, maar psalm 44 ook daar. Ja, dan gaat de psalmist wel heel erg ver. Waarom, Heere God? God ter verantwoording roepen, kun je dat wel maken? Nou, nee, eigenlijk niet. Tenzij dat dan de samenvatting je een vriend van God bent. Zoals een Abraham, zoals een Mozes. Denk erom, ik herinner mij een preek uit mijn vroege jeugd. Gekke, die preken onthoud ik het beste. Ik ga toch weer zitten. Gooi ik nou alles weer in de war. Ik ga zitten. Maar waarbij de Heere God zegt, ga op zijn Mozes, ik ga het hele volk verdelgen. Exodus 32. En Mozes zegt niet, ja Heer, uw wil geschieden. Mozes zegt, Heere God, dat kunt u niet maken. In de eerste plaats, u hebt ze beloofd dat u ze in het beloofde land zou brengen. Kunt u nou niet zeggen, ik ga ze onderweg ombrengen. U moet wel aan uw belofte houden. En de tweede, wat zullen de andere volken dan niet zeggen? Nou, die God kon ze wel uitleiden uit Egypte, maar hij was niet in staat om ze naar het einddoel te brengen. Nee, er komt niks van. En dan zegt de Heere God, je hebt gelijk. Je hebt gelijk. Kijk, ik zal het niet doen. Die predikant die zei dat zo nooit. Er is geen hoofdstuk in de Bijbel waar God menselijker geschilderd wordt dan daar. Een God die woedend is. En dan komt zijn vriend. Wat is een goede vriend toch veel waard? En die goede vriend zegt, joh, dat kun je niet maken. Je kunt nog zo boos zijn, maar dat kun je niet maken. En dan zeg je, je hebt gelijk, doe het niet. Dat is wel geweldig. Dus alsjeblieft, laten we niet met het vingertje, dat wil de vraagsteller vast ook niet, gaan zitten narekenen bij die of bij die of die, of ze nou wel niet eerbiedig genoeg zijn geweest. Broeder Kees.
Het is natuurlijk wel modern, hoeveel mensen zeggen dat niet zo. Als er dan een God bestaat en er moet God wordt gedaagd voor de rechterstoel van onze reden, en hij moet het allemaal maar eens even uitleggen, en het eindigt in dat hij bijna zijn excuus aan moet doen.
Precies, ja. En dat is nou net het omgekeerde van wat Job doet. Want Job begint niet met als God bestaat. Niemand in de Bijbel begint zo. De Bijbel begint met in de beginnen schiep God. Hij is er. Dus het is niet God die ter verantwoording wordt geroepen voor de reden, voor de rechtbank van de reden. Job spreekt met God niet vanuit die afstandelijkheid, alsof je je boven God kan stellen, maar als iemand die zo bevriend is met de Heere God, dat hij zegt, Heere God, ik begrijp echt helemaal niks van u. Maar ik blijf maar nu vasthouden. Ik heb het misschien wel eens eerder verteld, dus vergeef me maar weer. Het is een verhaal van, of heb ik misschien wel de vorige keer verteld, ik weet het niet meer, vergeef me, maar ik ben nog nooit zo oud geweest als vandaag. Maar Elie Wiesel beschrijft die rabbijnen die in een van de concentratiekamp een rechtszitting over God hielden. En daarbij God de verantwoording riepen, want dit was toch verschrikkelijk wat hij zijn volk allemaal aandeed. Hoe dat volk nou omkwam in Auschwitz en andere plaatsen. Ze konden geen verdediger van God vinden, wel een aanklager. En die hield een schitterend requisitoor waarin die God van alles verweet. En dan gaan die oude bebaarde mannen zich terugtrekken. En dan komen ze terug en dan spreken ze het vonnis uit en dat luidt God is schuldig. Dan is doodstil in die zaal. Al die joden die daar zitten. God is schuldig. Totdat er eentje op zijn horloge kijkt, zegt de man, het is tijd voor het middaggebed. En ze pakken weer hun Bijbel, boekjes zoals ze die hebben. En ze beginnen weer met hun gebeden. Want één ding komt nooit in hun hoofd op om die God los te laten. Ze begrijpen er niets van. Ze zijn eigenlijk diep in hun hart van overtuigd dat hij nu toch even de verkeerde kant uitgekeken heeft. Ze klagen hem aan. Maar loslaten nooit. En die mensen waar jij het over hebt, die hebben hem nooit vastgehouden. En dat is het grote verschil. En dan wordt het ras brutaal. Dat zijn die vrienden van Job, tegen wie de Heere God zegt, ik ben boos op jullie. Hoe durven jullie zo van mij te spreken? Zo ben ik niet. Job, die begrijpt het. Job is mijn vriend. We laten elkaar niet vallen. God laat Job niet vallen en Job laat hem niet vallen. Dat is zo'n enorm verschil. Wat goed dat je even dat contrast aangaat. Hier heeft er een heel ander thema, anders gaan we het hele avond over Job en we begonnen met Psalm 80.
Maar misschien is er wel iemand anders die eerst wil.
Is er iemand die voor Kees wil? Nee, ja. Even op dit.
Het gaat hier over collectiviteit.
Ja.
Als individu kan ik dat nog wel voelen.
Ja.
Als collectiviteit is, dan...
Je vindt in Psalm 80 ook de grenzen...
Ja.
Oké. Kijk, dan zeg ik weer, je zegt van het volk, er is iemand die hier namens het volk spreekt, dit is Asaf. Asaf uit de stam van Levi, ik zal nog niet zeggen dat van hem gezegd wordt dat hij een vriend van God is. Maar Asaf uit de stam van Levi, van hem lezen we dat hij bij het geluid van de lier en de harp profeteerde. Dat is een lastig woord, wat betekent dat woord hier? Profeteren, God groot maken, God lof prijzen. Dit waren de mensen die het dichtste bij God stonden. Hij is de profeet van Psalm 73, waar hij eigenlijk hetzelfde zegt als Job. Ik begrijp niks van Gods doen en laten. Want ik zie dat het de goddeloze in deze wereld voor de wind gaat. En ik zie dat er zo ontzettend veel mensen van Gods volk zijn. Of je nou aan de christenen denkt of aan Israël, wie het slecht gaat. Ik begrijp er helemaal niks van. En dan zegt hij, totdat ik in Gods heiligdom inging. En dat kon hij bij uitstek, want hij was... Iemand die als zodanig, als leviet, dat voorrecht had om heel dicht in de tegenwoordigheid van God te komen. En dan zegt hij, toen leerde ik, zeg nou met mijn woorden, toen leerde ik de dingen bezien zoals God ze beziet. Dus het volk, ja, daar zijn er velen van die zulke woorden nooit in hun mond zouden mogen nemen. Die niet het recht hebben om dat te doen. Maar het is Asaf die spreekt, maar hij spreekt wel voor het volk. Zoals de Messias als voorbidder voor zijn volk optreedt en dan dingen tegen de Heere God mag zeggen die individuele leden van het volk zo nooit zouden kunnen uitspreken. Dus in die zin, ik heb het maar even kort aangegeven in het begin, is het Asaf, is niet voor niks dat het Asaf is. Ik mag nog wel even dit erbij vertellen. Er zijn 5 psalmboeken, dat weet u. Dit is het 3e psalmboek. En al heel oud is de uitleg om het eerste psalmboek met Genesis en het tweede met Exodus enzovoort Leviticus nummer in Deuteronomium te verwijzen. Dit is het Leviticusboek. En dat zie je al meteen, de eerste psalm van elk boek, psalm 1, psalm 42, psalm 73, psalm 90 en psalm 107. Dat eerste psalm van elk boek geeft eigenlijk al de thematiek aan. En daarom is psalm 73 zo belangrijk. Het is de eerste psalm van Asaf in dit boek. En die zet de toon. Ga de dingen zien vanuit het heiligdom. Leviticus is eigenlijk geen goede naam. Het is de naam die de Septuaginta heeft uitgedacht. Want Leviticus gaat veel meer over de priesters dan over de levieten. Het gaat over de offers. Het is bij uitstek van alle vijf boeken van Mozes het boek van het heiligdom. En dat is kenmerkend ook voor de derde psalmboek. Het zegt tegen ons, probeer de dingen te bezien vanuit het heiligdom. Niet de rechtbank van de reden of wat het ook mogen wezen, menselijke wijsheid. Niet de wijsheid van de drie vrienden van Job, maar de wijsheid van het heiligdom. Zoals Asaf daar een vertolker van is als leviet. Goed, gaan we nu naar de vraag van Kees.
Ik kan het wel niet helemaal begrepen hebben. Want aan de ene kant gaf u aan de term... De zoon des mensen, dat is mens. Als je dan bij Daniel, maar dat is wat bekende, en toen zag ik, er verscheen in de hemel een de mensenzoon gelijk. En als je dan kittel of pop erbij hebt, bijbelse woorden en hun geheim. Mensenzoon, dat is wel de meest verheven titel die je iemand kon geven. Meist hoog achtsproefsvol.
Dus wauw. Ja. Bitterzoon.
Hoe kan één zo'nzelfde term zo verschillende ladingen hebben? En dan natuurlijk dat de Heer Jezus als de meest verhevene wordt tot de meest vernederde. Maar goed, de vraag, zo verschillende lading, mens en zo verheven.
Ja, als ik kittel en pops hoor, dan zeg ik met de Duitsers, het klopt wat ze zeggen, jein. Maar of Duits zeg maar dat. Jein, ik zeg je vertellen waarom. Zoon des mensen... Mens Adam, ik heb het wel eens eerder verteld toen we het over psalm 8 hadden. Adam heeft geen meervoud. Het woord Adamim bestaat niet. Dus als je mensen wil zeggen in het Hebreeuws, dan moet je een trucje gebruiken. Dan zeg je zonen van Adam. Bene Adam. Als je dat nou heel letterlijk wil vertalen, zeg je zonen des mensen. Mensenkinderen, maar eigenlijk betekent het gewoon mensen. Dus als Daniel die vier dieren ziet... Die leeuw en die beer en die panter en dan dat verschrikkelijke dier. Dan zegt hij als contrast. Hé, toen daalde op een wolk iemand neer. Die zag er niet uit als een van die vier dieren. Die zag eruit als een mens. Niks te verheven titel. Kittel oder pop. Macht alles niks anders. Niks te verheven. Betekent gewoon in contrast met die vier dieren. Een mens. Abba. Wat gebeurt er in die... Vier eeuwen tussen het Oude en Nieuwe Testament. Gaat men steeds meer nadenken over het feit... Ja, wacht even, een mens... maar er is wel eentje die neerdaalt op de wolken des hemels. Dat is vrij ongebruikelijk in de mensenwereld. Wat betekent dit? Een mens die neerdaalt met de wolken des hemels... Daniel mag het nog zo vaag zeggen... het was iemand die eruit zag als een mens. Meer staat er echt niet. Maar in de reflectie daarop zegt men... Hey, maar als die komt met de wolken des hemels, dan is het niet zomaar een mens. Hoe noem je het ook weer? Hoog anspruchsvoll. Dat is niet iets wat je dagelijks op de markt in Duitsland hoort. Dat woord. Maar het is prachtig. Maar dat wordt het dan. En op het moment dat hij in de Heer Jezus optreedt hier op aarde, heeft dat woord Ben Adam al een heel bijzondere betekenis gekregen. Psalm 8. Ben Enosh, zoon van de sterveling. Oké, en trouwens in Daniel is het ook nog Aramees, maar toen we het niet ingewikkeld maken. Dan heeft het al die bijzondere term gekregen. En dan wordt het de mens bij uitstek. De mens par excellence. De mens zoals er geen tweede is. En dan wordt het een titel. Maar als je nou met al die kennis vanuit het Nieuwe Testament naar Psalm 80 gaat. En je leest, zoon des mensen, hoofdletters mannen, hoofdletters. Want het... Ja, maar luister, zo werkt het niet. Vergeet dat eerst al eens even en luister naar Psalm 80. Het gaat over een wijnstok, vrienden. En dan mag het raak klinken om een wijnstok Ben Adam te noemen. Maar begin eerst eens bij, ik vertelde jou straks in de pauze toen ik tentamen Hebreeuws deed, moest ik Psalm 8 vertalen, heb ik ook wel eens hier verteld. En ik vertaalde weinig minder dan de Engelen. En toen lachte professor Frankena en hij zei, als u nou niet Hebreeën 2 gekend had, meneer Ouweneel, hoe had u het dan vertaald? Ja, ja, professor, dan zou ik vertaald hebben. Als God, weinig minder dan God, of als de goden, Elohim. Precies. Laat nou eerst de teksten spreken voordat je het Nieuwe Testament erop loslaat. Anders ga je straks nog denken dat Hosea 11 vers 1 betekent de komst van de Messias uit Egypte. Nee, dat is toepassing. De eerste uitleg gaat over Israël. En zo is dat hier ook. Dus de mensenzoon, hoe gek het ook mogen klinken, is in de eerste instantie gewoon een naam voor Israël hier. Tegelijkertijd zeggen we dan, hé. Ik kan me niet voorstellen dat er ook niet ergens een Joodse uitlegger te vinden is die zich nog niet al te zeer door het Nieuwe Testament in de war heeft laten brengen. Dat misschien nog niet eens weet. Dus ergens in het lang vervlogen tijden. Die zegt, maar dat is toch merkwaardig. De mensenzoon, die denkt dan toch ook weer aan Psalm 8. Die denkt dan toch ook weer aan Daniel 7. Dan in tweede instantie, maar dan moet je er wat lager van afpellen. Dan komt de mensenzoon uit Daniel 7 tevoorschijn. En dat is ook terecht, dat zou ik niet eens toepassing willen noemen, maar dat is, van de week hadden wij een dag over Israël, voor theologen, en daar ging het over die vier lagen in de Joodse uitleg. Dat is te mooi om niet te vergeten. Jullie weten, het paradijs, dat is in het Hebreeuws paradijs, en die vier letters, P-R-D-S, als je weer de klinkers weglaat, P-R-D-S, dat is een afkorting voor Peshat, Remes, Darash en Sod. Dat zijn de vier lagen in de uitleg. Elke tekst heeft die vier lagen. Onze gewone commentaren, die zijn allemaal peshat. Dat is allemaal gewoon de historisch-grammaticale uitleg van de tekst. Dan kijk je gewoon, wat betekent het hier? Het gaat hier over de wijnstok, het is een beetje eigenaardig uitdruk, maar verder niks. Ja, maar de rabbi, de rabbijn, is ook geïnteresseerd in de remes en in de darash en in de sod. En de nieuwtestamentische schrijvers ook. Die graven diepe. Dan zegt Matthäus, de terugkeer van Jezus uit Egypte. Kijk, dat staat in Hosea 11. Ja, niet volgens de Peshat, maar wel volgens de Remes of de Darash. Dat is nog weer verschil, maar dat doet er nou niet toe. Dat zijn de diepere lagen. En zo is het hier ook. Dus het is niet alleen maar simpelweg een kwestie van toepassing. Hè? Dan kun je het ook weer te makkelijk vanaf maken. Nee, dat is de Peshat is, dit gaat over Israël. Weg met die hoofdletters. De Darash, de Remes, daar gaat het ook over Christus.
Maar wat bedoelt u nou met die andere termen? U zegt aan de ene kant het direct in de schrift, de uitleg te plaatsen. Dan is het natuurlijk ook nog een uitleg in de tijd. Misschien wat lastigste. Dan is er ook nog een uitleg eschatologisch. En is de vierde dan misschien wat het voor mij bedoelde door het deelsbrengen wat het voor mij persoonlijk leven? Een soort.
Maar dat is weer westers. Dat is. Je hebt de uitleg en je hebt de toepassing. Jij bent nou weer bezig met uitleg en toepassing. Maar die Jood heeft het niet over toepassen. Alle vier is uitleg. Dat is het aardige.
Maar wat zijn nou die vier lagen?
Dat heb ik net zitten vertellen. Peshat, Remes. Oké, die woorden heb je nou al genoeg gehoord. Ja, bijvoorbeeld, je hebt in het Hebreeuws, in de rabbijnse literatuur, heel veel geschriften die heten Midrash. Iedereen die iets weet van het Jodendom kent die term wel. Je hebt een midrash bijvoorbeeld op de vijf boeken van Mozes. Midrash Rabba, dat betekent de grote midrash. Midrash is niet peshat. Midrash is wat eronder zit. Wat is dan de diepere lagen van de tekst? Wat betekent dat nou? En dan gaat het wat wij zouden noemen typologie bijvoorbeeld. Of ook homiletiek, de preekkunde. En dan, goed, als je dat dan zo wil, zou je kunnen zeggen, wat kunnen we daar nou praktisch mee? Dus de midrash is meer prekend, is ook typologisch, zoekt diepere betekenissen van het ding. Er is een Joodse traditie, zeg maar, dat is natuurlijk poëtisch bedoeld. Elke tekst heeft 70 uitleggingen. Ja, dat moet je niet al te letterlijk opvatten. Maar dat betekent, er zit altijd meer in dan jij denkt. Je denkt nou dat je het hebt. Ik zal je een voorbeeld geven. Als ik nou kijk naar de korte verklaring, dat was toch de gereformeerde uitleg voor alle dominees, die haalden een preken daaruit. Die korte verklaring is zo lang, dus kort weet ik niet waarom die zo heet. Kokkampen, ik gebruik hem nog steeds, Kokkampen. Als je nou kijkt naar Leviticus, dan vind je allemaal peshat. heel hoofdstuk 1, 2, 3, 4, 5, allemaal uitleg van al die ingewikkelde Hebreeuwse constructies. En dan aan het eind staat er een paar versjes, vervulling, en dan moet je het dan mee doen. En dan gaat de toepassing over Christus. Nou, dit is zo on-Joods. Het is zo, ik zou bijna zeggen, Grieks-Romeins. Je wordt er helemaal moe van. Ik zou zeggen, nou, een heleboel van die details die je kan je mee gestolen krijgen. Op het terrein van de Peshat, dat is interessant voor theologen. Maar die diepere lagen die erin zitten. Vertel me nou eens die 5 toepassingen van het zondoffer. Leg dat nou eens uit met de toepassingen van het zondoffer van Christus. Wat zijn nou die 5 lagen? Helemaal niks. Ze vertellen je niet het verschil tussen het zondoffer en het schuldoffer. Althans in de toepassing op het werk van Christus. Ze vertellen je niet wat het brandoffer betekent in de toepassing op het werk van Christus. Helemaal niks. En dat is zo onjoods. De Midrash doet dan een keer. Die zegt, nou die Peshat, dat weet je nou wel. Dat ligt ook zo aan de oppervlakte, dat snapt iedereen wel. Maar wat zit er nog meer in de tekst? I love it. Ik ben ook een beetje zo opgevoed. Dus met typologie en al die dingen. En daar staan, is het ook veel gemakkelijker eigenlijk om die vertaalslag te maken. Maar er zijn zoveel voorbeelden van in het Nieuw Testament. Bert Loonster, die heeft een heel boek geschreven over de manier waarop die teksten in het Oude Testament, in het Nieuwe Testament worden toegepast. En er zit altijd een stuk onverholen kritiek in de manier waarop hij dat doet. Alsof die schrijvers in het Nieuwe Testament maar een beetje een potje ervan maakten. Ik denk eerder dat hij dat potje maakt. Het gaat over... Nee, dat zeggen we niet. Dat is zo onaardig. Hij heeft bij mij in de tuin koffie gedronken, dan zeg je zulke dingen niet. Hij is een knappe kerel. Maar dat is zo... Ja, weet je, die hele theologie komt bij de Grieken en Romeinen vandaan. De christen wil graag weten, hoe zit het nu? De jood wil altijd weten, wat moet ik doen? Wat verwacht je er van mij? Halacha, hoe moet ik leven? De christen, daarom hebben ze ook geen theologie, daarom hebben ze ook geen geloofsbelijdenisgeschriften. Terwijl ze toch wel degelijk orthodox zijn, maar het is eigenlijk meer orthopraxie dan orthodoxie. Het gaat meer om de rechte leefwijze, maar wij willen altijd precies weten hoe het zit. En de uitleg, we hebben Peshat. En Sod betekent hetzelfde, weet je wat dat woord dat ik straks noemde uit Psalm 25, Gods verborgen omgang, zo'n lange uitdrukking. In het Hebreeuws 3 lettertjes. Sod. Dat is de diepste verborgenheid. Dat wordt wel heel mystiek, hè? Maar goede mystiek is niks mis mee. De sod is... Dat is alleen voor de intimi. Zou ik zeggen. Dat is die diepste laag in de schrift. Die is er alleen voor de intimi. Voor degene die... aan de hand van de Heer zo diep in de tekst doordringen dat ze daarbij uitkomen. Dat is de diepste laag. Is het moeilijkste te bereiken. De Zohar, de Kabbalah, die heeft zich daarin, dan gaan ze ook weer volgens mij te ver over de schreef, maar er zit wel dat verlangen in. Het is Gods woord, het is Gods woord. Er zit zoveel meer diepte in dan je in de bovenlaag ziet zitten. Nou, dat vind ik verschrikkelijk boeiend. En als je de schrijvers van het Nieuwe Testament ziet, die zijn constant daarmee bezig. De manier waarop Paulus zegt. Het woord van God wordt over de hele wereld verspreid. Dat is toch logisch? Dat staat in Psalm 19. De hemelen vertellen Gods eer. En wat even, Paulus. Gaat het over de hemelen, lichamen? Die zwijgend van Gods grootheid getuigen. Ja, zegt Paulus dan, dat is Peshat.
Dat is toch wel heel jammer. Het is een heel makkelijke opmerking van met dat Joden die lagen zoeken. Stel in die tegenstelling met het Westerse. Dat die nou in dat zoeken van die lagen.
Dat is om een andere reden. Ze hebben een bedekking op hun hoofd, gezicht. De kleurde bril. En dat wordt nog niet eens in 2 Korinthe 3 in een verwijtende zin van hen gezegd. Dat is een vaststelling van een feit. En wij theologen mogen over piekeren waarom dat zo is. En het is te simpel om te zeggen dat heeft alleen maar met de afwijzing van de Messias te maken. Daar komt dat door. Het is een soort straf. Dat staat er helemaal niet. Dat weet ik niet. Dat weet ik helemaal niet. Maar het is wel een feit. Wat moet ik denken? Ja, maar je komt hier om wat nieuws te leren. Ik zou, het kan zijn dat daar een kern van waarheid in zit, maar het staat er niet bij. Er is een bedekking. Dus notabene een bedekking die vergeleken wordt met de bedekking die Mozes op zijn gezicht deed om de heerlijkheid te bedekken. Paulus past ook dat weer een beetje anders toe, door hij zegt, nou zo hebben zij nu ook een bedekking waardoor ze de heerlijkheid niet zien. Maar als je Romeinen 11 goed leest, vooral vers 12 tot 15, dan zegt hij, dat heeft God gedaan opdat het heil tot ons zou komen. Dus je zou daar bijna de gedachte krijgen, zo heeft F. de Graaf dat ook altijd toegepast. Als je dat, ook al had Israël de Messias niet verworpen, er moest even een bedekking op hun gezicht. Ze moest even aan de kant om ruimte te maken voor al die heidenen. Ja, zeker, zeker. Dat staat in Romeinen 11, vers 7. De uitverkoren hebben het verkregen, de overigen zijn verhard. En verharding. Zeker, de verwerping hoort erbij. Die verwerping dat is van de Messias en dus ook hun verwerping, dat is deel van het verhaal. Maar ik wil weer proberen te zeggen, het verhaal is ingewikkelder. Het verhaal is ook dat, als ik het nou zo mag zeggen, als vragen zijn altijd lastig, maar als zij de Messias hadden aangenomen, dan waren wij er allemaal buitengevallen. Dus dan kom je op heel gevaarlijk terrein nog. Hij zit te denken, oh, want ze konden de Messias niet aannemen, want dan waren wij er allemaal buitengevallen. Dus ze kunnen er eigenlijk helemaal niks aan doen. Oh, nou kom je op glad ijs. Want ze blijven volledig verantwoordelijk voor het feit dat ze de Messias hebben verworpen. En tegelijkertijd is het deel van Gods plan. Ik zei tegen de studenten altijd, toen de mens in de zonde viel, wat deed God toen? Doorgaan met plan A of begon hij met plan B? Gewoon om ze te laten nadenken. En de meesten zijn wel zo slim, die denken, die oude heel bedoelt natuurlijk dat God doorging met plan A. En dat is ook het goede antwoord volgens mij. God heeft een soort reserveplan voor het geval de mensen vervallen. Ja, maar dan anders, zoals het in het Messiaanse Rijk zal gebeuren. Dat is op een andere manier. Dat heeft natuurlijk ook te maken met wat Paulus zegt over de gemeente als het lichaam van Christus. Ja, dat is een hele lastige vraag. Vooral omdat het altijd gevaarlijk is om dat soort als vragen. Ja, mijn grootmoeder is altijd, as is verbrande turf. En dat is, ja maar oma, as nou. In een uitgebreide versie zei ze, als meel was een turf spek, dan hadden we niks anders dan pannenkoeken. Met andere woorden, Willem, hou op met die asvragen. Dus geen asvragen. Want als de mens nou niet gevallen was, maar hij is gevallen. Dus daar hebben we niks aan. Als de Messias nou toch was teruggeweken in Gethsemane. Ja, maar hij is niet teruggeweken. Daar heb je niks aan. Daar kom je niet verder mee. Zo zijn die dingen gegaan. En die dingen hebben altijd te maken 100% met de verantwoordelijkheid van de mens en 100% met Gods bestiering. En dat is de moeilijkste vraag, dus jullie mogen niet doorvragen, want daar kom je nooit uit. Dat is de lastigste vraag die je in de Bijbel kan stellen, die verhouding tussen... Nee, nou Johannes 17, niemand uit hen is verloren gaan behalve de zoon des verderfs, opdat de schrift vervuld zou worden. Oh, dus die arme Judas kon er helemaal niks aan doen. Stond al in de Bijbel dat hij Christus zou verraden. Ach, arme kerel, hij deed alleen maar wat de schrift gezegd had, geprofeteerd had. Nou, er zijn ook mensen die zo gepraat hebben. Hij was gewoon een instrument in Gods hand. Het is eigenlijk haast wreed. Maar God heeft hem gewoon misbruikt om een profetie in vervulling te laten gaan en daardoor zijn doel te bereiken. Nee hoor. Hij is 100% verantwoordelijk voor het feit dat hij Christus verraden heeft. Net zoals elk mens die verloren gaat, dat niet is omdat hij niet uitverkoren zou zijn, maar omdat hij geweigerd heeft zich te bekeren. Je gaat 100% verantwoordelijk. En als je de Dordtse leerregels goed leest, dan zie je ook, als je de mooiste samenvatting, ik had een keer in een lezing, ik zal niet zeggen waar het was, dan zat een zeer degelijk gereformeerd theoloog voorbij. Dat heb je af en toe zo. Ik zei, wat vindt u van de volgende samenvatting van de Dordtse leerregels? Als je behouden wordt, is het 100% Gods genade. Als je verloren gaat, is het 100% je eigen schuld. Hij knikt ook, ja, net als jij. Dus ik zat goed.
Je citeert eigenlijk letterlijk Casper Olympianus.
Dan zat ik naast op school. Olympianus. Ja, Olympianus die moest alles nakijken wat Urgines opgeschreven had. Hè? En bijscharen. Ja, nee, maar dat is het ook. En het mooie is van de Dordtse leerregels dat die Dordtse vaders zelf ook wel snapte dat natuurlijk rammelt. daarmee heb je natuurlijk het probleem niet opgelost. Je hebt het alleen maar in kaart gebracht. Want hoe kan het, als ik behouden word, is 100% Gods genade. En als ik verloren ga, is 100% mijn eigen schuld. Daar kom je natuurlijk nooit uit. En toch is het volkomen waar, naar mijn bescheiden mening. Niet alleen volgens strenge gereformeerde theologen, maar ook naar mijn bescheiden mening. En volgens Olivianus ook. En die was pas 28 toen hij dat zei. Kijk, dat waren nog eens tijden. Dat is ook wonderlijk. En die mensen stierven allemaal heel jong, dus God ging ze al heel vroeg roepen. Als je vandaag 28 bent, heb je nog niks te vertellen. Geweldig vind ik dat. Erzinus en Olivianus, ja, geweldig. Goed, hebben we nog andere interessante onderwerpen?
Heel even doorgaan. Ik heb catechisatie gegeven en werden de catechisanten soms nog vroom ook.
Ja.
Ik ging vragen stellen.
Oh ja.
Waarom had God dan de val niet kunnen voorkomen? Want dan had hij zijn eigen lieve zoon al dat niet kunnen besparen. Nou, dat is nou zo'n voorbeeld.
We zijn natuurlijk razend nieuwsgierig wat je daarop geantwoord hebt, Kees.
Tegenover zo'n geleerd man als u.
Je weet wat Luther zei. Luther vroeg ze eens, wat deed God voordat hij de wereld geschapen had? Toen zei hij, toen was God bezig hoeden te snijden voor de ruggen van mensen die zulke stupide vragen stellen. Maar daar moet je nou weer Luther voor heten om zulke antwoorden te geven. En ook ter plekke te bedenken. Wie? Heel ander thema nog even. Mart. Ja, ik vind alles goed.
Leviticus is de derde zonde.
Ja.
En wat ook al gezegd, dat was van leven nu was. En degene wordt weer opnieuw. Hoe kan je dat
dan? Ik zou liever zo zeggen. Ik denk dat de vier evangelieën overeenkomen met de vier bloedige offers die je vindt in het begin van Leviticus. Bij Matthäus en Marcus kun je enigszins ruzie over maken wat het zonde en wat het schuldoffer is. Maar Lucas is heel duidelijk het vredeoffer en Johannes is het brandoffer. Maar dat vergt wel enige tijd om dat uit te werken. Maar die vier bloedige offers, ja, ik vind het heel bijzonder om die te vergelijken met... In Matthäus en Marcus heb je heel duidelijk het punt dat Christus zijn leven gegeven heeft voor de zonde. Daar vind je daar ook alleen maar de Godverlatenheid en die uitspraak, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Daar vind je ook die uitspraak... De zoon des mensen is gekomen om zijn leven te geven, een losprijs voor velen. Johannes is bij uitstek het brandoffer. Daar komt het zondevraagstuk opvallend weinig voor. Als hij de Heer Jezus zegt op het kruis, het is volbracht, ligt niet het nadruk op het verlossingswerk, verzoeningswerk. Dat vullen wij meteen in, hè? Vanuit onze smalle theologie vullen wij dat meteen in. Maar het is veel eer wat Johannes 17 zegt. Ik heb u verheerlijkt op de aarde. Ik heb het werk volleindigd dat u mij te doen hebt gegeven. Dan gaat het echt, net als het brandoffer, dat is een geheel voor God opging tot een welriekende reuk. En een mens kan zich daarin verschuilen en dan voor God even aangenaam zijn als die welriekende reuk. Dat is zo typerend voor Johannes heeft gegeven. Waarbij de Heer Jezus van begin af aan zegt, alles wat ik doe, dat wil ik doen voor het welbehagen van de Vader. En Lucas als dokter, als geneesheer, die het altijd nadruk heeft op de barmhartigheid en de liefde van God. Waar de engelen al helemaal in het begin zingen vrede op aarde. En dat komt later ook nog weer terug bij de intocht in Jeruzalem. Het is zo mooi voor het vredeoffer. Wat in de Statenvertaling het dankoffer heet. Hè? Maar het is... vredeoffer is een correctere vertaling naar mijn bescheiden mening. En waar hij vrede vestigt tussen God en mensen. Dat is... Dus... Zo zou ik dat daarmee willen verbinden. We hebben nog een paar minuten voor een hele mooie nieuw thema. Maar wel het al met vanavond te maken heeft.
Misschien mag ik iets zeggen over Psalm 80 toen ik in de klas was. Ik heb het vanmiddag door zitten lezen. Toen kwam bij mij boven. Ik dacht van, hé, dit is iemand die verlangt naar de Messias.
Oké.
Dus vandaar dat ik dacht, wat is nou...
Ja, nou, daar kan ik best in meegaan. Ik heb het zo geformuleerd, maar dat is een beetje een ingewikkelde manier waar hetzelfde uiteindelijk uitkomt. in het roepen om verlossing, om uitredding, om het verlangen dat die wijnstok weer hersteld gaat worden en weer vruchten gaat voortbrengen voor God, dat doemt in die wijnstok, in het diepere laag, iets op, iemand op, die zelf die ware wijnstok is van Johannes 15. De Zoon des Mensen. Maar dan als zo verbonden met zijn volk. Heel veel lijdenspsalmen. Daarom zei ik straks in het begin, in zekere zin zijn alle psalmen messiaans. Want elke lijdenspsalm waar Gods volk lijdt, en het zijn er zoveel. Dit is er ook weer eentje van. En psalm 88, die staat niet op ons lijstje, maar dat is de meest sombere van alle psalmen. Daar zit nou geen één woord van troost en bemoediging in. Met één uitzondering. En dat is dat hij zegt, God van mijn heil. En de rest is allemaal negatief, negatief, negatief. En dan in al die ellende, als dan iets van zicht op de Messias gaat doorbreken, op de ene en dan met de oud-testamentische mogelijkheden, want het was natuurlijk allemaal nog in het verborgen, als dan het zicht gaat doorbreken op de ene die uitkomst gaat brengen, maar die dan is één van ons. Was het niet Rien Poortvliet die een boek geschreven heeft met mooie tekeningen? Hij was een van ons. Maar hij zegt dat als een heiden tot heidenen. De Jood kan het echt zeggen. De Jood kan zeggen hij is een van ons. Een van onszelf. Hij is een van ons, dat niet alleen. Hij is ons bij uitstek. Hij is alles wat wij zouden moeten zijn. Als God alles in Israël moet afkeuren, blijft altijd die ene over, die het ware ik van Israël is. En als God toch weer blij met Israël, hoeft hij alleen maar naar hem te kijken. En hij is juist degene die, waar onze hoop op gevestigd is voor de toekomst. Hoe was het nou? Ik had van de week een paar Messiaanse Joden op bezoek en die hadden een dochter of een schoondochter, weet ik niet meer, die Tikwa. In het Nederlands klinkt het niet zo mooi als naam van een dochter. Maar Tikwa betekent hoop, ja. Tikwa is hoop. Oh ja, ik kan nou weer goed zakken. Tikwa is hoop. De Engelsen gebruiken ook wel eens een naam als voor een meisje, hè? Hoop. Maar Tikwa, hoop. Maar de hoop heeft een naam, de hoop is een persoon. Net als Christus genoemd wordt in de Kolossenbrief, de hoop van de volkeren. De hoop der heerlijkheid. De hoop heeft een naam gekregen in een persoon. Maar die persoon, dat zijn wij, kan de Israëliet zeggen. Dat is hij die bij uitstek alles in ons vertegenwoordigt wat wij zouden moeten zijn. En eens ook zullen zijn. Dus.
Is hier ook van toepassing dat het staat, ik draag die heilige wet, zegt de Heer Jezus.
In het midden mijns
ingevat.
Ja, dat is ook zo. Hij is de Torah. Hij is de eeuwige Torah. Hij brengt de Torah, hij herstelt de Torah, hij brengt het volk terug tot de Torah. Maar dat kan hij doen omdat hij als de eeuwige zoon de Torah is. Kijk, dat is dan weer de diepe Joodse wijsheid. De Jood zegt, de Torah is al van eeuwigheid. Die was de wijsheid die bij God was. Die wijsheid is van eeuwigheid, want God is al eeuwig wijs. En die wijsheid, die gochma, waarvan wij denken in Spreuken 8, dat is Christus. Dat is ook niet verkeerd. Maar het is een meisje daar, hè? Het is een dochter. De rabbijnen zeiden, de Torah zat als een dochter bij God op schoot, van eeuwigheid af. Totdat God zei, nou is de tijd gekomen. En dan wordt de Torah op aarde geboren. Dat is een totaal andere benadering. Op de Sinaï. En één overlevering, maar dat is eentje hoor, er zijn zoveel verschillende overleveringen, je kan ze nooit allemaal tot algemene Joodse wijsheid verklaren. Maar één verhaal vertelt dat God zoveel van zijn dochter hield, dat toen hij zijn dochter naar deze aarde liet komen op de berg Sinaï, toen zei hij tegen zijn dochter, die gaat nu trouwen met Israël. Israël is de bruidegom, dus een heel andere gedachte, want bij andere gedachten is Israël juist de bruid. Maar Israël is de bruidegom, Israël trouwt met de Torah, en dan zegt God als vader, maar mag ik zo dicht mogelijk bij mijn dochter wonen? Menig een van ons, als je gaat trouwen, zou je schoonvader liefst zo ver mogelijk. Maar in ieder geval niet al te dichtbij. Maar de Heere God zegt, ik wil heel dichtbij er wonen. En dus komt hij in de tabernakel wonen, zodat hij altijd zo dicht mogelijk bij zijn dochter is. Maar het mooie daarvan is, de Torah is zo, is maar niet een burgerlijk wetboek, een codex, goedgekeurd in de Tweede Kamer. De Torah is Gods eigen dochter, die liefelijk, en dat snappen wij pas Nieuw Testament, als je nou even het woord dochter loslaat, Torah is een vrouwelijk woord, maar als je zegt, nee, er was er één, die is de Torah tot in zijn hart en nieren. Hij leefde de Torah, hij leefde die uit. Als de Heere God zegt in Jeremia 31 van het Nieuwe Verbond, ik zal mijn Torot, mijn wetten, in hun harten schrijven, dan neemt Paulus dat over in 2 Korinthe 3, bijna letterlijk. Maar hij verandert het woord Torot in Christus. De Heilige Geest komt en schrijft Christus in ons hart. Maar dat is gewoon een verwijzing naar Jeremia, de Torot. Want als je Christus in je hart geschreven krijgt, hij zegt, wie mijn geboden heeft, die heeft ze, en ze bewaart, die is het die mij lief heeft. Dus als wij, als je het goed zou willen doen, dan zou je veel vaker Matthäus 28 moeten preken. We moeten alle volken maken tot volgelingen van Jezus. En dan doe je dat door ze te dopen en vervolgens ze bij te brengen alles wat Jezus geboden heeft. En dan wordt het Torah, hij is Torah, maar dan wordt Christus deel van jou en dan word jij Torah. Dan ga je leven zoals God het heeft bedoeld, door de kracht van de Heilige Geest. En dat is heel een bijzondere licht geworpen op dat vers 2 Korinthe 3, vers 3 geworden.